Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Elke maand organiseren wij vertelavonden in Gent en in Antwerpen. Maar in maart kwam dat coronabeest en sindsdien mogen wij niet meer doen wat we de afgelopen 5 jaar maand na maand na maand gedaan hebben. Gezellig samenkomen met een man of 30 of 40 om samen te luisteren naar het schoonste wat de mens zichzelf ooit heeft geleerd. Een mooi verhaal vertellen. Verhalen zetten ideeën in de wereld. Verhalen waarschuwen ons. Verhalen geven wijsheid mee. Verhalen verblijden, ontroeren, maken ons kwaad en doen ons denken. En dus hebben wij geen seconde getwijfeld toen we op 13 maart in coronalockdown gingen. Vertellers laten zich niet stoppen door een virus. En zie, een week later was er de Relaas verhalencarousel. En bijna 10 weken later draait hij nog altijd op volle toeren. De Relaas verhalencarousel draait elke zondagavond om 8 uur, online. En iedereen die wil, kan een verhaal van 5 minuten komen vertellen. Over zijn dag, over een reis, over een toevallige ontmoeting, of een ja lap, wat heb ik nu weer gedaan verhaal. Elke 5 minuten draait die verhalencarousel door. En als je daarbij wil zijn, om te luisteren of te vertellen, elke zondagavond krijg je voorlopig een nieuwe kans. In deze nieuwe aflevering van de Relaas-podcast dus geen verhaal dat op een podium is verteld, maar wel een leuke selectie van verhalen uit onze zondagavondcarousel. Geniet van Nathalie, Stefanie en Patrice.
Vertellen over een random ontmoeting die ik heb gehad. Want ik zag het thema en ik dacht, oké, ik ben wel iemand die heel vaak random ontmoetingen heeft. Toevallige ontmoetingen, als we het in het Nederlands houden. En ik was aan het denken, wat is mijn meest recente ontmoeting die mij toch wel is bijgebleven. En ik heb een heel speciaal verhaal voor jullie dat echt uit een film lijkt te komen, maar het is echt wel mij overkomen en het heeft wel een diepe impact op mij gemaakt. En het kwam toen ik op een moment om 3 uur 's nachts in het Halpoortpark was. Nu, wat vooraf ging aan 3 uur 's nachts in het Halpoortpark in Brussel, was dat ik net van een feestje terugkwam waarin ik iemand was tegen het lijf gelopen, waar ik zo, kent je het, iets mee had gehad en dat is niet zo goed gegaan en... Ja, ik was daar wel wat... Ik voelde daar heel veel voor en dat was niet wederzijds. En ja, naar huis gefietst en mij gewoon echt waardeloos gevoeld. En nu moet je weten, ik woon vlak aan het Halpoortpark in Brussel. En wie dat een beetje kent in Brussel, dat is zo echt een mooi gemanicuurd park met een kasteel eigenlijk aan. En ik woonde daar dus echt vlak naast. En ik was eigenlijk al dus thuis, dus ik had mijn fiets gewoon kunnen binnenzetten. Maar ik dacht, ik ga toch nog een trucje doen. Ik heb zo toch nog even nood om mijn kop zo leeg te maken. Dus ik doe nog een trucje met mijn fiets door het park. En ik ga rond. En ik rijd door dat park en ik zie daar een jongen met een schub lopen. Om 3 uur 's nachts. En... Ja, opnieuw. Ik ben iemand die veel random ontmoetingen met mensen heeft. En op die moment, normale mensen rijden daar met een bochtje rondheen. Iemand die met een schub door een park loopt in Brussel om 3 uur 's nachts. Maar ik ging daar dus een babbeltje mee doen. Dus ik ben daarnaast gestopt en ik heb gezegd van, waarom heb jij een schub vast? Waarom loop jij met een schub rond? En die jongen die reageerde doodleuk. Ah ja, ik heb die aan de kant van de weg gevonden. En ik wou daar een schilderij op maken op die schub. En ik zeg, oké. Aannemelijke uitleg. Ik dacht op die moment gewoon van... Dat is wel jammer eigenlijk, hè, dat die schub dan nooit meer een functie gaat hebben. Behalve schilderij zijnde. Dus ik zeg tegen hem van... Zouden we die schub dan niet nog een laatste keer gebruiken? En die jongen vond dat ook een heel logische redenering. Dus om 3 uur 's nachts in het Halpoortpark stond ik daar plots een put te schuppen met een toevallige ontmoeting. Dat was heel normaal. En we hadden dus een putje op een moment geschupt van 40 centimeter diep. En dan was natuurlijk de vraag, wat doen we daar nu mee met die put? En ik zeg van ja, we moeten daar eigenlijk wel iets in begraven. Hè. Wat heeft de put anders voor functie? We zijn niks aan het opgraven, dus moeten wij iets begraven. Hij zegt, ja, heb jij iets om te begraven? Ik zeg, ja, niet direct iets op mij. Hij zegt, ja, ik heb een stuk papier. En ik zeg, ja, ik heb een beetje. Dus we hebben alle twee iets opgeschreven dat wij wouden begraven. En ja, ik heb dus nog helemaal rauw van emotie. Heb op dat papiertje geschreven, mijn liefde voor waardeloze mannen. En ik heb dat begraven. In een put, om 3 uur 's nachts in het Halleportpark. Maar het was als een soort van kosmisch evenement dat op die moment moest gebeuren. Dat ik dus heel symbolisch met een wildvreemde man mijn liefde voor waardeloze mannen heb begraven. En daar is dan ook niks meer met de jongen eigenlijk gebeurd. We hebben elkaar gewoon even vastgehouden in een heel innige knuffel. En dat voelde echt aan als echt een zalvend moment. Ik voelde mij helemaal open liggen van de emotie en dat voelde gewoon echt alsof dat recht zo brand zelf op mijn huid werd gesmeerd. En dus ja, die avond om 3 uur 's nachts in het Halleportpark heb ik dus een heel interessante ontmoeting gehad. Ik heb hem nooit meer teruggezien, maar dat hoefde ook niet. Want dat was gewoon de juiste persoon op het juiste moment. En dat was mijn avond.
Ik heb me eigenlijk niet echt aan het thema gehouden. Ik had dat inderdaad zien passeren, maar ik zag ook dat het een suggestie was. Dus ik heb dat naast me neergelegd eigenlijk. Kijk, dat mag. Het thema van mijn verhaal is eigenlijk een niet erkend trauma. Ik noem het even zo. Dus iets dat voor mij uitermate traumatisch was, maar door de rest van mijn omgeving niet zo aanzien werd. En het is een huisdiertrauma, maar niet het trauma dat je verwacht. Geen dode huisdieren of verdwenen huisdieren. Maar het feit dat ik geen huisdier kreeg. Ik mocht geen huisdier hebben. En ik vond dat in één woord verschrikkelijk. Ik vond dat echt heel, heel erg. Want ik wou dat heel, 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 heel erg graag op het randje van het ongezonde. Waarschijnlijk net omdat ik het niet mocht. Omdat ik astma had. Ik vond dat heel raar, want een paar jaar later had ik dat blijkbaar ineens niet meer toen mijn andere zus een hond wou. Dus voilà, astma is verdwenen. Ja. Dus ik heb wel allerhande pogingen ondernomen om als heel jong kind, ik spreek over mezelf toen ik 4 of 5 jaar was, om toch ergens iets van een huisdier binnengesmokkeld te krijgen. Dus ik had zo een plusje kat die ik altijd achter mij aan sleurde door het huis. Ik heb ook nog pimpampoentjes, lieve heersfeestjes, in Vlaanderen zijn ze pimpampoentjes, gevangen en die dan in een potje gestopt om die, ja, bij mij te houden, maar dat werkt niet. Die gaan heel snel dood of die vliegen heel snel weg. Dus dat werkt niet. En op een goede dag zit ik in de tuin en is daar ineens het huisdier waar ik zo lang op gewacht heb. Dat is Pluisje. Ja. Pluisje is geen konijntje. Pluisje is geen katje. Nee, Pluisje is een pluisje. Een paardenbloemenpluis. Voilà. Ik was heel pragmatisch in mijn naamgeving. Dat was gewoon een plantaardig pluisje dat voorbij kwam. En ik had dat bij mij genomen en ik had beslist, voilà, vanaf nu is dat mijn huisdier. En ik ga ervoor zorgen en ik ga dat knuffelen. Ik ga dat eten geven. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik vond dat heel duidelijk. Paardenbloemenpluizen, die eten brood. Dus dan had ik een beetje brood. Ja, dat is logisch. En dan duwde ik dat zo wat tegen die paardenbloemenpluis. En voilà. Dat beest, dat heel flink. Alles gaat goed. Wij zijn heel gelukkig, mijn pluisje en ik. En na een tijd in mijn hoofd heeft dat een paar dagen of een paar weken geduurd. In de realiteit is dat misschien maar 2 uur geweest. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik toen 4 of 5 jaar was. Tot plots dus mijn ouders zeggen, ah, het is mooi weer, wij gaan naar de zee. Dus wij met z'n allen in de auto. En uiteraard neem ik mijn trouwe huisdier, neem ik Pluisje mee. En wij zitten in de auto en wij rijden vanuit Brugge naar de kust. Dus wij gaan door de polders op een mooie lenteochtend. En ik kijk naar buiten en wij stoppen voor het rode licht. En ik kijk naar buiten en ik zie over een wei heel veel pluisjes rondvliegen. En ja, ik zie pluisjes, maar ik zie ook vriendjes en vriendinnetjes, mama's en papa's, broertjes en zusjes. En ik kijk naar mijn pluisje, alleen in mijn hand. En ik weet wat ik moet doen. Dus ik draai het eruit van de auto met veel moeite naar beneden, want het is de jaren 80, er zijn nog geen elektrische ruiten. En ik steek mijn hand door de ruit en ik laat mijn pluisje gaan. Maar, ondanks het verdriet dat dat bij mij teweeg bracht natuurlijk, dat ik ineens zonder huisdier zat, merkte ik wel dat pluisje heel trouw was. Want elk jaar kwam pluisje minstens één keer op bezoek bij mij. Dan zat ik in de tuin of voor het raam en dan kwam er ineens een paardenbloemenpluis voorbij gevlogen. En dan was ik altijd heel erg blij dat pluisje weer op bezoek kwam. Dat gebeurde tot de zomer van, ik denk, 2004 of zo. Toen ik merkte dat ik hooikoorts kreeg. Dan was ik iets minder blij met de bezoeken van de pluisjes. Maar ik heb ooit van een vriendin, ik heb het even erbij genomen, dit gekregen. Dit is een echte paardenbloemenpluis. Voilà. Want ik had daar mijn verhaal ooit verteld. En nu heb ik dus een pluisje altijd bij mij waar ik gelukkig niet allergisch aan ben. En dat is mijn pluisjeverhaal.
Ik ga terug, een hele tijd terug, in de jaren 80. Ik heb mijn job opgezegd en ik was geschorst van de stempelcontrole. Ik zat eigenlijk toch een beetje plut. En was zo aan creatief aan het denken wat ik allemaal kon doen om mijn geld te geraken. En een van de dingen was naar het ziekenfonds gaan met een hele pak ziekenbriefjes van de laatste maanden dat ik daar gewerkt had. En dat ik me dan niet goed gevoeld had en zo. Dus voilà, ik ging naar het ziekenfonds. En ik kom daar aan het loket. En die vrouw die zegt, ja juffrouw, ik was er een juffrouw morgen. Ik kan die niet uitbetalen, want je hebt al lang je ziekenfonds niet betaald. En ik zei, ja, maar we kunnen dat niet aftrekken. Nee, dat gaat niet. Dat was zo'n echte administratieve. Je moet eerst betalen en dan geef ik je terug. Nu, ik woonde een heel stuk van dat ziekenfonds af. En ik zei, moet ik nu helemaal terug? Nee, zegt ze, ik weet niet of je dat al gezien hebt. Hè, aan het Centraal Station in Antwerpen was dat toen. Daar is nu een Mr. Cash. Nu, ik had dat al gezien, dat ding, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Ik zag er ook mensen aanschuiven en mensen dingen doen. En zo heel zachtjes aan, terwijl die vrouw er aan het vertellen was, valt mij een frank dat ik een brief gekregen heb van de bank erover en dat er een nummer in stond en dat ik die nummer heb uitgeknipt en in mijn portemonnee gestoken. Maar ja, ik zeg het, ik had dat erin gestoken, verder niet meer aan gedacht. Ik had er 1000 frank af, terug naar het ziekenfonds. Ik krijg mijn geld terug. En ik ga terug naar Dina Mr. Cash. Nu, dat was heel iets anders dan like nu. Maar waar ga ik terug? Ik had 1000 frank af gehad. Ik wou die ook terugstorten, mijn budget een beetje in evenwicht te houden. Hè. En, maar dat was heel anders dan nu. Dan moest je boven je kaart insteken en dan ging er zo'n schuif er open. En het moest eigenlijk nogal rap zijn na uw berichting om uw hand er terug uit te trekken, want die schuifdeur ging dan ook terug toe. En dus ik steek mijn kaart erin, die schuifdeur gaat open en daar komt dan op storten of afhalen. Ja, ik druk op storten. En dan krijg ik de melding van steek de biljetten met het briefje in de envelop. Nu, ik had biljetten, dat bestond ik natuurlijk wel. Een envelop had ik niet bij, briefje, dat verstond ik niet. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Hè? Dus die klep die gaat open, ik steek gauw die 1000 frank erin. Die klep die gaat terug toe, die schuifdeur gaat terug toe, mijn bankkaart loopt eruit. En dan wil ik doorgaan en dan zie ik op mijn voet letterlijk een briefje liggen dat er ergens uitgesprongen was, waarop stond, voeg mij bij de biljetten, hè, bij mijn rekeningnummer. En ik dacht, oh my god, nu gaan die natuurlijk niet weten dat die 1000 frank van mij is. Maar dat is niks, denk ik. Ondertussen stonden er al 10 man achter mij. Ik haal mijn 1000 frank gewoon terug af. Dus ik kan op afhalen. Ik haal 1000 frank af. En op dat moment besef ik me pas dat natuurlijk niet mijn 1000 frank er terug uitgekomen is, maar een andere 1000 frank. En dan denk ik, oké, ik stort nu deze 1000 frank met het briefje van die vorige. En dan het briefje dat ik nu ga krijgen, ga ik terug in die schuif steken. Ondertussen stonden er al 15 man achter mij. Dat is ja, de Keizerlijn Antwerpen, de drukke straat, dan vlak bij het station. Hè. Waren er al aan zuchten en aan het kreunen en aan het kuiven, dat dan niet vooruit ging. Oké, dus ik zal er met die 1000 frank terug op storten. Zijn de dingen open, hè, terug op storten. Maar ja, ik heb natuurlijk nog altijd geen envelop. Dus ik kijk grap in mijn sakos, ik haal er een plastic zak uit, ik steek die 1000 frank erin, die twee briefjes met bewijs van storting. Ik doe er een goede knoop in en ik stop dat in die schuif. En die schuif, die maakt zo een lawaai, gelijk een hond die een te groot stuk vlees binnenkrijgt. En dan gaat ineens die schuifdeur toe en mijn bankkaart flopt eruit. Achter mij natuurlijk een hoop, en gekijf, zeker die mensen vlak achter mij. Nu... Schoen, ik kom thuis. Heel dat dingen draag ik terug voor mijn kop af. En ik ben er toch nog altijd niet zo gerust in of dat nu allemaal duidelijk is dat dat mijn geld is. Dus de volgende dag, ik ga naar de bank met een klein hartje. En ik kom er binnen in die bank. En het eerste wat ik daar zie, is mijn plastic zak zo helemaal in stukjes gevreten, gescheurd eigenlijk. En ik begin dat verhaal eruit te leggen, maar ik denk, ik ga niet over mij spreken, ik ga over mijn man spreken. Dus ik zeg, ja, mijn man is gisteren geweest en die heeft een plastic zak. En ik leg, en die mens die een antwoord niet, die komt gewoon achter zijn loket uit. En die zegt, kom eens mee, madame, juffrouw Kewaste, kom eens even mee. Ik ga u daar, want die zijn nog altijd juffrouw, dat ik toen niet bij stilgestaan heb. Kom eens even mee, ik ga u een keer wijzen waar dat die enveloppen zijn. En ik zeg nog altijd, maar ja, dat is mijn man, is hier staan, maar niks aan te doen. Die mens moest mij mee naar buiten tronen, naar die Mr. Cash. En die begint mij heel het procedé uit te leggen, hoe dat ik, maar alles wat ik eigenlijk al wist. Hè. En op den duur zegt hem, ja, en hier zijn dan die enveloppen. En wil dan nu nog een keer voordoen hoe dat allemaal moet. Dus, en zegt erbij wat dat gaat doen. Dus ik, heel die dingen, nog eens een keer, ja, maar dat was kind niet, dat was mijn man. En maar ik doe dat dan maar, hè, om die mensen content te stellen. En weet je nu waar die envelopjes zitten? Ik zeg, ja, hier van onder, daar in die schuif. Oké, zegt hem. En weet je wat dat hierboven is? Dat zwart dingetje? En ik zeg, nee, ja, dat weet ik niet. Ja, zegt hem, dat is de camera. We hebben nu gefilmd en we hebben goed moeten lachen. Voilà. En dat was eigenlijk mijn verhaal.
Dit waren de carouselverhalen van Nathalie, Stefanie en Patrice. Ze hebben ze verteld op onze wekelijkse zondagavond Verhalencarousel online. Als je daarbij wil zijn, ga eens kijken op onze website of op Facebook. Daar vind je zeker een link om erbij te komen. Relaas bestaat dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en van de stad Gent. En dankzij jullie. Jullie blijven trouw luisteren naar onze podcast. En daar zijn wij bijzonder fier op. Een paar dagen geleden hebben we de kaap van 1 miljoen luisteraars gehaald. En daarvoor 1 miljoen keer bedankt.